Het offer in Exodus. We zijn schoorvoetend begonnen de vorige keer met het offer in het boek Genesis. Getracht heb ik toen om te zeggen dat het boek Genesis eigenlijk een soort ouverture is, een intro is op de hele Bijbel. En dat in het boek Genesis in grote trekken alle hoofdwaarheden, heilsfeiten een plek hebben. En je eigenlijk een soort voorwoord hebt op de hele schrift. Dat betekent dat Exodus eigenlijk hoofdstuk 1 is. Het begin. Wij hebben daar woorden bij. Genesis, wording, Exodus, uittocht. In andere landen is dat niet zo. Gewoon eerste boek van Mozes, tweede boek van Mozes, derde boek van Mozes. Wij hebben wel deze woorden en ik ben er eigenlijk best blij mee. De uittocht uit Egypte. Daarover is heel veel gezegd. Ik weet niet hoe lang geleden al preken herinneren over het volk Israël in slavernij, uit het diensthuis uitgeleid. En die taal die kom je ook tegen in de 10 geboden, in de 10 woorden. Maar in het boek Exodus vinden we eigenlijk een drietal offers die er uitspringen. Het eerste offer is het Pascha, Exodus 12. Het tweede offer is een heel bijzonder offer, vind ik, in Exodus 20. En het derde offer is Exodus 29. Dus over die drie offers wou ik het graag met jullie hebben. Vanavond. Daarvoor nog een kleine inleiding. In Exodus 1 staat een hele merkwaardige zin. Toen kwam er een koning of een farao die Jozef niet gekend had. Het is niet te veronderstellen dat in Egypte de naam Jozef gewoon in het vergeetboekje zou zijn geschreven. Dat kan niet. Ja, voor elke koning hebben ze een piramide en een paar sfinxen. Ze hebben daar geweldige, gigantische begraafplaatsen. Dus het is niet te veronderstellen dat die naam ineens helemaal vergeten zou zijn. Dat kan niet. Waar het wel om gaat is dat de naam Jozef altijd gekoppeld was aan de naam die hij, Jozef, daar in Egypte gekregen had. Dat is namelijk Zafnat Paneach. Oftewel redder van de wereld. Dat is niet de naam die Jozef zichzelf had opgeplakt, maar de naam die hij gekregen had. Want iedereen die in leven wilde blijven moest naar Jozef gaan. Anders was er geen leven. Dat wilde die koning niet meer. Er was dus nu een koning die niet wilde dat er een redder van de wereld was. Ergens. Misschien is dit wel typerend voor onze huidige tijd. De leiding van deze wereld heeft best van Jezus gehoord. Ik zeg het nu maar even zo populair mogelijk, want ik praat nooit zomaar over Jezus. Maar om hem te zien als de koning der koningen, als de Heere der heren, als de redder van de wereld, ja, dan geven ze niet thuis. Dan vinden ze overleg in New York of in Brussel of in Straatsburg belangrijker dan geloof in de Heer Jezus. Dat komt niet meer over. Dus je mag zeggen dat de huidige tijd misschien wel gekenmerkt wordt door het feit dat er nu een leiding is, een regering is, een koning is die Jozef niet gekend heeft. Ik heb het dan niet over Jozef van toen, maar ik heb het over die echte redder van de wereld. Want onze Heer Jezus is een invulling van wat Jozef ooit uitstraalde. Jozef is een type geweest van de Heer Jezus. Heb ik niet bedacht, dat heeft Stefanus al bedacht toen hij een reden hield. Die zei het al. En als die het zegt, dan vind je dat dus terug in de schriften. Dan heb je ook rust en bodem om dat ook te zeggen. In die tijd heeft die farao gezegd, wij willen met beleid tegen het volk Israël optrekken. Wij willen ze eigenlijk een beetje minimaliseren. We willen ervoor zorgen dat ze niet de baas worden. En ze hebben toen ook goed begrepen dat het een heel ander slag volk was. Ze hebben ook gezegd, ze zijn hier vreemdelingen. Als we ooit in oorlog komen en zij zouden zich bij de vijanden aansluiten, waar blijven wij dan? Ze hebben dus heel goed begrepen dat het een ander soort was in hun eigen midden. En ze hebben gezegd, we moeten hen op de een of andere manier klein houden. Onderdrukken, we moeten met beleid tegen hen optrekken. Dus in de torentjes van overleg, of dat nu in Den Haag is of weet ik veel waar, is gesproken over hoe houden we dit volk op afstand. En er zijn allerlei adviezen gegeven en de meest gehoorde adviezen zijn natuurlijk, we moeten hen harde slavenarbeid laten verrichten. Ze hebben gebouwd aan de voorraadsteden van Egypte. En uiteindelijk hielp dat ook niet, want hoe meer men hen verdrukte, des te sneller groeiden ze. Het bloed van de martelaren was kennelijk ook toen het zaad van het getuigenis van God op aarde. En toen hebben ze gezegd, dan moeten de jongetjes maar omkomen. Ze hebben die vroedvrouwen onder druk gezet. Dat wil niet zeggen dat er maar twee vroedvrouwen waren in heel Egypte, of maar twee waren voor dat hele volk Israël, want er moet toen ook al een miljoenen volk geweest zijn. Dat is natuurlijk niet zo, maar ze waren kennelijk bevoegd. Maar dat is zeker, dat is het ministerie van vroedvrouwen zal het geweest zijn. En zij waren dan de chefins daarvan. En die werden onder druk gezet. En die hebben toch niet gedaan wat die farao wilde. En hebben daar een smoes bij bedacht. Hebben daarbij gelogen. Een leugentje om bestwil. Dat is een hele moeilijke kwestie. Een ethische kwestie. Van, in de Bijbel staan er echt wel twee verhalen. Dat vrouwen logen. En dat toch kennelijk goed gepraat werd. Bij Rahab de hoer in Jericho. Die had de verspieders niet verstopt. Ze had de verspieders verstopt. En ze zei dat ze, ik weet niet waar waren. En deze vroedvrouwen die zeiden, ja, als wij bij die Hebreeuwse vrouwen komen, dan hebben ze al gebaat. Die zijn veel sterker dan de Egyptische. Dus we kunnen geen poot meer uitsteken. Het is al gebeurd. En dat was ook niet zo. En de Heer heeft ze daarvoor beloond. Nou, misschien krijg ik daar nog een vraag over. Dan hoor ik dat wel na de pauze. Feit is dat op alle mogelijke manieren getracht is om het volk van God weg te drukken. Uiteindelijk gezegd, de jongetjes moeten worden verdronken in de Nijl. Ik weet niet hoe je daar tegenaan moet kijken. Zelf denk ik dat de Nijl te maken heeft met de economie van Egypte. Alleen waar de Nijl of resten van de Nijl komen, waar de Nijl komt of resten van de Nijl komen, daar is vruchtbaarheid, daar is zegen, daar is bloei. U weet dat Egypte een gigantisch woestijngebied is en 75% is nog steeds woestijn. Alleen maar daar waar het water van de Nijl op de een of andere manier komt, door irrigatie, door dammen en zo, daar is zegen. En uit alles blijkt dat in Egypte nooit regen valt. Ook uit het boek Zacharia kun je dat concluderen. Zacharia 14, maar dat gaat misschien te ver. Feit is dat zij dus omgebracht werden in de stroom van welvaart voor het land. En dan klinkt het ineens heel anders. En dan denk je, oei, 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 hoe gaat het met onze kinderen? Worden die ook in de maalstroom van welvaart en zo meegesleurd? Dan krijgt ineens dit hele verhaal een hele bijzondere boodschap. Dat denk ik. Dus het is niet zomaar iets in het boek Exodus, het is duidelijk ook profetie. Het heeft ook te maken met ons. Vandaag is er ook een volk hier op aarde, onder het bewind van mensen die met de Heer Jezus geen rekening willen houden. Natuurlijk hebben ze van hem gehoord. Ze hebben boven het gebouw van de Verenigde Naties staan de spreuk dat zwaarden een keer ploegscharen worden. En als Kofi Annan een legertje naar Libanon wil sturen, dan zegt hij niet van, nou neem je snoeischaar maar mee. Neem maar een ploeg mee van de boer. Dan zegt hij, goed bewapend alsjeblieft. Dus hij gelooft het zelf ook echt niet. Het is niet zover. Men heeft wel spreuken. Men heeft wel termen. Maar ze hebben eigenlijk nog geen weet van die redder van de wereld. Want als die komt, is het probleem echt opgelost. Maar in de tijd van de Israëlieten in Egypte hadden zij een heel bijzonder plakkaat opgeplakt gekregen. Ze horen hier niet, ze zijn ook niet van ons. Ze zijn heel bijzonder. En wij horen in het Nieuwe Testament van gelovigen zeggen, gij geheel anders. Jullie horen hier niet. Jullie zijn hier vreemdelingen, jullie zijn hier bijwoners. Jullie zijn op weg naar de hemel. Je bent wel hier, maar je hoort hier niet. Ons burgerschap is in de hemelen, van waaruit we ook onze Heer Jezus Christus verwachten. Zo, u kunt zich een beetje verplaatsen in de sfeer van Egypte. En je houdt je hart vast als je denkt aan onze jeugd, aan onze kinderen. Waar komen ze terecht? Komen ze om of kunnen we ze bewaren? Wat is er aan te doen? Moeten we toch een bizemandje maken? Het woord mandje is hetzelfde als het woord ark, voor de zoveelste keer misschien geventileerd. Kistje, ark van Noach, kist. Ark van het verbond, kist. Precies hetzelfde woord. En bestreken met pek om dat lekker mandje waterdicht te krijgen. Pek is hetzelfde als verzoening, bedekking in het Hebreeuws. Precies hetzelfde woord. Hoe zou je je kinderen kunnen vrijwaren voor verzoening, bedekking? Enfin, de beelden die liggen voor het oprapen. Een hele rij beelden liggen daar. En misschien moet je wel zeggen, hier zijn ze. Ik kan mijn kinderen niet bewaren. Ik kan ze niet door deze woestijn loodsen. Ik kan ze niet in deze wereld vrijhouden van. Maar wat ik wel kan is vertellen van verzoening. Van bedekking door het bloed van de Heer Jezus. Die beelden die liggen er allemaal. Dan komt Mozes in het vizier. En Mozes heeft de Heere ontmoet bij de berg Sinaï. En dan gaat Mozes naar Egypte. Er komen 9 plagen, 9 milieurampen. En een tiende plaag is echt een soort eindoordeel. Het zijn allemaal milieurampen geweest. Ik begrijp best dat mensen panisch zijn als het om het milieu gaat vandaag. Misschien bent u helemaal niet zo milieugevoelig. En denkt u alweer zo'n gezeur over. Maar toen waren er 9 milieurampen in Egypte. En die hebben aanvankelijk geen effect gehad, aan het eind wel. En dan komt er een eindoordeel en dat is de dood van de eerstgeborene. En nu begint mijn verhaal. Dit is een soort intro op Exodus, maar dat had u zelf ook al gelezen waarschijnlijk. Exodus 12 alstublieft. En de Heere zei tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte: deze maand zal u het begin van de maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er één nemen. Naar het aantal personen, gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Dat staat hier in de NBG-vertaling. Ik heb niet gecontroleerd hoe het in de NBV-vertaling staat, maar in de Statenvertaling staat het anders. Daar staat dat je bij het stuk kleinvee er niet rekent houdt met ieders behoefte, dat is dus naar ons toe, maar dat je rekening maakt met het lam. Dat is toch een ander accent. Het ligt echt heel gevoelig, maar het ligt net ietsje anders. Hoe dan ook, rekening maken met het lam. Een gaaf, vers 5, mannelijk eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen, gij kunt het nemen van de schapen of van de geiten. Gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand, dan zal de gehele vergadering van de gemeente van Israël het slachten. In de avondschemering vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel aan die huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij diezelfde nacht eten. Ze zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden benevens bittere kruiden. Rauw of gaar gekookt in water zullen gij het niet eten. Slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen. Wat er van overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En aldus zult gij het eten, uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten, uw staf in uw hand, overhaast zult gij het eten. Het is het Pascha van de Heere. 14. En deze dag zal u een gedenkdag zijn. Gij zult hem vieren als een feest voor de Heere in uw geslachten. Zult gij hem als een altoos durende inzetting vieren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen. Tot zover eerst. Ik ga straks wel die andere teksten lezen. Anders wordt het een beetje verwarrend, denk ik. Pascha. Daarmee zijn we vertrouwd geraakt, want we hebben in het Nieuwe Testament natuurlijk de tekst ook ons. Pascha, Christus, is geslacht. Laten we dan feest vieren. 1 Korintiërs hoofdstuk 5. Dat het Pascha een beeld is van de Heer Jezus, helder, ik heb het al uit de Bijbel geciteerd. En bovendien, toen de Heer Jezus gekruisigd werd, hebben de Joden hun best gedaan om dit allemaal niet op het feest te laten gebeuren. Niet op het feest, zeiden ze, omdat er geen opschudding komt. Maar God heeft gezegd, wel op het feest. Want zo heb ik het gepland. Dat zijn hele merkwaardige dingen. Pascha betekent voorbijgaan. God gaat voorbij. De hamvraag is, zijn ze toen volk van God geworden? Word je volk van God als je schuilt achter het bloed van het lam? Nu is het bijna een soort vraag oproepen waar je niet meer uitkomt. Maar ik wil zo graag helder hebben dat wij, ik ook, het Pascha altijd gebruikt hebben als evangelisatieboodschap. En gezegd hebben, je moet schuilen achter het bloed van het geslachte lam. Maar als je daar niet schuilt, dan loop je kans dat je omkomt in het oordeel. Amen. En dat baseren we op Exodus 12, maar het staat hier niet. Het is dus waar, en ik begrijp het. En bovendien, elke evangelist mag ook elke tekst uit de Bijbel gebruiken om zijn evangelieboodschap te brengen. Geen probleem. Maar hier ligt het anders. Ze waren al het volk van God. Ze werden hier niet volk van God. Dat waren ze al. Juist omdat ze volk van God waren, hadden ze het zo moeilijk in Egypte. Juist omdat ze volk van God waren, moesten hun jongetjes verdronken worden. Daarom moesten ze aan die voorraadsteden van Egypte bouwen. Daarom hebben ze harde slavenarbeid moeten verrichten. Ze waren al volk van God. Ze werden dat niet, ze waren dat. Een volk van God in een verdorven wereld met een vijandige koning die erop uit is om het volk van God te minimaliseren, uiteindelijk weg te vegen. Dat is de achtergrond. Gevaar. Dreigend gevaar. En ik denk dat ook wij vandaag precies hetzelfde meemaken. De overste van deze wereld. Ja, natuurlijk, hij kan iemand vinden die heel polite is, die heel aardig is en die misschien wel heel goed doet, die goed scoort. En als dat nou die meneer of die meneer is, een Koreaan is of weet ik veel waar die vandaan komt, dat laat ik los. Maar feit is dat wij vandaag in deze wereld leven. We zijn in deze wereld. En die wereld is boos. Tot in zijn fundamenten. Het klopt niet. Het gaat niet. En met alle respect voor al die verkiezingsprogramma's. Ik heb een hele rij gehoord de laatste weekend. En ik word er langzaam zat van. Ik word er helemaal bijna onpasselijk van. Ze vliegen elkaar in de haren. Sommigen zelfs met kale koppen en zo. Het kan, schijnt dat toch te kunnen. Maar goed, het gaat maar door. En niemand heeft een oplossing. En het hele probleem in het Midden-Oosten is gigantisch. Ik heb ook daar gevraagd van wat zou je eraan kunnen doen. Of wat zou jullie, als jullie aan het bewind waren, eraan doen. Antwoord, we weten het niet. Niemand weet het. Niemand weet het. Eén ding is helder. Er moet iemand komen die orde op zaken stelt. En die iemand is de Heer Jezus. Maar goed, als je dat niet aan wilt, dan kun je het wel zeggen, maar dan ketst dat even hard terug. Feit is, wij leven in deze tijd. En in deze tijd, in deze wereld staan wij. We worden beïnvloed door deze wereld. Onze kinderen groeien op in deze wereld. De scholen staan in deze wereld. De werkplek staat in deze wereld. De ontspanning, de sport en allerlei programma's, ja, die liggen in deze wereld. En in deze wereld zijn we als gelovigen. En die wereld die gaat eraan, dat weten wij. Die wereld krijgt een oordeel. Wij dan wetende de schrik des Heren, we overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Zo zei Paulus dat, 2 Korinthe. We weten dat er een oordeel van God komt. Als je de zoon niet hebt, dan blijft het oordeel op je. Johannes Evangelie. We weten dat. En wij dan? Van ons wordt gezegd, en ik hoop dat u er echt bij bent, dat echt niet een soort theoretisch verhaal is van, ja, wij, gezellig, clubje hier, zootje. Maar dat we allemaal kunnen zeggen, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat eerste offer in Exodus plaatst het volk van God in de meest zware tijd, in de meest moeilijke omstandigheid. En in die zwaarte, in die moeilijkheden, staan ze daar. En wat moeten ze doen in deze wereld? Schuilen achter het bloed. Wat moeten wij doen vandaag in deze wereld? Niet volk van God worden. Ik hoop dat je dat bent, al jaren bent, of kort geleden geworden bent, maar in elk geval weet hebt van mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. En voor mij is er geen veroordeling, omdat ik in Christus Jezus ben. Nou, dat is een mooie verzekeringsportefeuille. Dat is een hele aardige polis. In deze wereld, de hele wereld gaat eraan, behalve dato. Want ik ben in Christus Jezus, er is geen veroordeling voor mij. En wat zegt de buurman dan? Die zegt, ja, nou, dat is een mooi verhaal van je, maar als het om de auto gaat, ben je net zo fanatiek als ik. Of, ik heb je laatst nog dit en dit horen zeggen, en dat was helemaal niet kosher. Ik kan nog wel andere voorbeelden noemen, maar je snapt wat ik bedoel. We zijn in deze wereld, we hebben familieleden, we hebben collega's, we hebben buren, we hebben kinderen die ons heel fijntjes onder de neus wrijven, wat we allemaal niet goed gezegd hebben, niet goed doen. En toch is het waar. Jij en ik, wij zijn in Christus Jezus. Door het geloof in de Heer Jezus ben je een kind van God. En door het geloof in de Heer Jezus mag jij zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn verzoend. Ik ben een kind van God. Maar hoe uitzicht dat? Nou, op twee manieren. A, door het lam te bekijken. En alles wat daaraan vast zit. En twee, door het feest van ongezuurde broden. Er zijn twee dingen. En beide dingen horen hier bij elkaar. Ook in het Nieuwe Testament, ook ons Pascha, Christus is geslacht. Laten we dan feest vieren, niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Zie je wel, onmiddellijk die koppeling met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, en maar met ongezuurd brood van oprechtheid en waarheid. Ook in het Nieuwe Testament. Er zijn dus twee dingen. Israël moest een lammetje in huis halen. 3 dagen lang hebben ze naar het lammetje gekeken, of er een gebrek aan was. En die 3 dagen van naar het lammetje kijken waren precies dezelfde dagen als waarin Egypte in het donker zat. 3 dagen van absolute donkerheid, dat was de 9e plaag. 3 dagen van volstrekte duisternis vielen samen met 3 dagen kijken naar het te slachten lammetje. Ik weet niet of je een betere vergelijking wilt. Maar dat lam in huis is, dat is het licht. Want in de huizen van de Israëlieten, daar was licht. Hadden die wel een batterijtje? Hadden die dan Duracell? Die wilden allemaal gewone batterijtjes hadden, weet je wel. Die reclame, die zie je dan wel eens. Gaat veel langer mee. Beetje flauw. Ze hadden het lam in huis. Want God is licht. En als het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt, dan heeft ze het licht van zon en maan en sterren niet nodig, want God is haar licht en het lam is haar lamp. Geen zon, maan of sterren, God en het lam. Dat is licht. God begon ook in Genesis al met er zij licht, toen er nog geen zon en nog geen maan en nog geen sterretje was. Ik hoop dat je het pakt. Israël heeft 3 dagen naar het lammetje gekeken en na 3 dagen een conclusie getrokken. Het is gaaf, het is zonder gebrek. Zo heeft, denk ik, de wereld 3 jaar lang kennis kunnen nemen van een gaaf en onberispelijk lam. Want zo wordt de Heer Jezus ook genoemd in de brief die Petrus schrijft. Het zijn niet verloste vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. De markeert aan hem niets. Hij is die gave, schitterende heiland die zichzelf gaf. De Heer Jezus. En ze hebben dat lammetje geslacht. Ze hebben dat ook met elkaar gegeten in diezelfde nacht. lendenen omgord, stok of staf in de hand, schoenen aan de voeten, overhaast. En ze hebben het bloed aan de buitenkant van de deur gestreken. Niet aan de binnenkant, dan schouwden ze even goed achter het bloed. Ja, zei hij, maar de engel die liep bij de voordeur langs. Dan kun je het bloed niet aan de achterdeur strijken natuurlijk. Nog anders, de engel die kan natuurlijk niet even de deur open doen en aan de binnenkant kijken naar het kozijn of daar wel bloed aan zit. Nou ja, je kunt wel doordrammen. Maar het ging helemaal niet om het feit dat dat lam aan de buitenkant of aan de binnenkant zou zijn. Maar de God heeft gezegd, dit is voor de buitenwereld bedoeld. Jij en ik leven in deze wereld. Die vandaag misschien wel denken, het gaat niet goed. We hollen achteruit. En er komt een soort oordeelsdag, een toorn van God met geweldige gevolgen. En wij leven hier, we zijn hier. Hoe? En wij zeggen, er is maar één mogelijkheid. En dat is het bloed van het lam. En dat laten we jullie zien. Buurman, het bloed van het lam, zie je, dat is ons getuigenis. Zo hangen wij ons geloofsbordje buiten. Daar hangen onze namen. Zie je wel, wij geloven dat het bloed van het lam je vrijmaakt. Dat het bloed van het lam je beveiligt. En wij eten ook van dat geslachte lam. Wij hebben hem als ons leven en als ons voedsel. En wij belijden ook dat we de schoen aan onze voeten hebben, dat we de stok in onze hand hebben, overhaast, lenderen op God. Wij staan op het punt om weg te gaan. Nou, daar heb je het getuigenis. Het complete getuigenis van een christen hier op aarde. In deze wereld waarin alles boos is, waarin alles op instorten staat, is dit ons getuigenis. Het eerste offer in Exodus, uittocht, weggaan, op weggaan, is dit. Belijdenis. Naar buiten toe. Wijs komen niet om. Ons zal geen oordeel treffen. Omdat wij vrome heintjes zijn, omdat we het zo goed deden, geen foutjes maakten, omdat hij het gedaan heeft. En dat beleiden we, dat laten we zien. En ik zou zo graag willen dat ook wij beseffen dat wij vandaag in deze wereld eigenlijk maar een paar dingen hoeven te doen. Dat is beleiden dat hij gestorven is. Naar buiten toe brengen dat het bloed van de Heer Jezus vrij maakt. Heel terecht, geen andere pleitgrond hebben wij. Niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf voor jou en voor mij. Het bloed van het lam. Ja, nou dan gaat de discussie losbarsten, dat je voelt het al aankomen. Je hebt vrienden die ook naar de kerk gaan. Ja, bloed, bloedige God, daar heb ik niks mee en daar kan ik ook niks mee. Zo gaat het dan ongeveer. Ik begrijp wel dat mensen dat zo zeggen, maar ik zou zelf misschien ook zo gepraat hebben als ik de Heer Jezus niet had leren kennen. En toch, wij moeten durven zeggen, wij dan wetende de schrik des Heren. Mozes zei, er komt nog één plaag, Farao. Niet het rode potlood, maar bekeer je toch. Ze deden het niet. En toen hebben ze aan de buitenkant het bloed gestreken. En waar het bloed was, daar was veiligheid, bescherming. Natuurlijk mag je dit gebruiken als evangelisatie. Het is ook bedoeld als getuigenis. Maar niet om volk van God te worden, maar omdat je volk van God bent, heb je hier op aarde de nadrukkelijke opdracht om te tonen dat er maar één middel is om aan het oordeel van God te ontkomen. En dat is geloven in het Lam van God. Dat staat hier. Getuigenis. En is dat alleen naar buiten toe een mooi verhaal ophangen? Nee, zegt de Bijbel, 7 dagen ongezuurde broden eten. Op de eerste dag van diezelfde periode het zuurdeeg wegdoen. Uit alle huizen doen ze nog in Israël. Voorafgaand aan Pesach wordt alles gezuiverd, alles schoongemaakt. Keuken wordt geboend. Een beetje vergelijkbaar met de grote schoonmaak van mijn moeder van vroeger. Ja, ik kon beter 7 dagen met verlof gaan in die tijd. Maar dat was ook in ons huis dan niet te leven. Maar hoe dan ook, dat doen ze in Israël nog. En dan wordt elk spoortje zuurdeeg verwijderd. Uit de keuken, uit het huis, waar je woont. En zelfs in je hele omgeving. Zuurdeeg is een moeilijke. Sommigen zeggen zuurdeeg is heel goed hoor, want het evangelie is een soort zuurdeeg. Nou, ik ga daarin niet mee. Zuurdeeg, in het Nieuwe Testament wordt een verklaring gegeven. Slechtheid en boosheid, 1 Korinthe 5, wordt vergeleken met zuurdeeg. Ik heb het al genoemd, hè? Niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar ondergezuurd, slechte. Dus zuurdeeg en slechtheid en boosheid in 1 Korinthe 5 is gewoon hebzucht, hoererij, stelen, liegen, concrete dingen. Gewoon grof zondigen. Maar slechtheid en boosheid is niet de enige inhoud van zuurdeeg. Als de Heer Jezus zegt, wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dan staat erbij, dat is de huichelarij. Dus een andere vorm van slechtheid en boosheid. Huichelarij. Nou, dat komt allemaal dichterbij. Een vroom gezicht, vrome jas, maar van binnen deugt het niet. Huichelachtigheid. Er komt nog een derde bij. In de brief van de Galatiërs, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? En dan heeft Paulus het over verkeerde leer. De leer van de mensen die zeiden, je moet de wet houden, en je moet dit, en je moet dat, en je moet weer terug. Dat is het verkeerde leer. Ik heb dus in ieder geval 3 nieuwtestamentische benamingen van zuurdeeg. En alle 3 zijn ze negatief. Verkeerd gedrag. Een verkeerde houding. Huichelarij. En verkeerde leer. Stel nu dat de Heer tegen ons zegt, en jullie zijn hier in deze wereld, en jullie mogen dat bloed aan de beide kant, aan de deurposten van jullie huizen, de huizen waarin je woont en waarin je eet, strijken als een getuigenis. Maar je hebt ook de opdracht om in je eigen leven ongezuurd te zijn. Nu ben ik daarmee een beetje om de oren geslagen vroeger, en daar heb ik een tik van opgelopen. En dat ging als volgt. En je komt dat in alle heiligingsbewegingen tegen. Alle heiligingsbewegingen over de hele wereld kom je hetzelfde tegen. Elke zondag onder de druk van, ja, maar als er bij jou nog een spoortje zuurdeeg is, dan moet dat weg, hè? En misschien is het niet poetsen van schoenen wel zuurdeeg. Weet je wat? Of het verlangen naar een nieuw pak. Of het bezoeken van een showroom voor auto's. Of het gaan naar een beurs waar ook caravans en campers staan. Of, nou ja, vul maar wat in. En ze gingen heel ver. Iedere keer werd opnieuw gezocht. Is er nog zuurdeeg? Moet weg, hè? Wegdoen. Ongezuurd zijn. Het wegdoen van het zuurdeeg. En er zijn heiligingsbewegingen die zijn continu bezig met het wegdoen van zuurdeeg. Ik ken ze. Ik ken ze heel goed. Elke zondag opnieuw dezelfde preek. Ik heb van 1 geloofsgemeenschap een lijfblad van 3 jaar gebundeld. En ik heb alle uitgaven, elke maand een nieuwe, achter elkaar gelezen. En ik kwam tot de conclusie, het is maar 1 onderwerp. Zonden opsporen en zuurdeeg wegdoen. En ze zijn nergens anders mee bezig. En de getuigenissen in de gemeente, ik hoor het hoor, bandjes. Zuster, loop in de stad, prachtige jurk. Ik stond voor het raam, oh wat een mooie jurk. Maar ik zei, nee heer, ik wil u dienen. Ah, en de hele gemeente applaudisseert, wat een prachtige. Ze zeggen in hun termen, wat een heerlijke zuster. Hun taal. En dan weet u precies welke club het is misschien. Ik weet het ook niet. Nou, ik laat dat nooit los. Maar in elk geval, zo zeggen ze dat daar. En het was weer een overwinning over het vlees, hè. Weer een stukje zuur december. En de broeders kunnen nou niet achterblijven. Hè? Die beginnen dan over auto's of over fietsen. Maar staat dat in de Bijbel? Nee, in de Bijbel staat heel wat anders. Het is niet het feest van het wegdoen van het zuurdeeg. Dat staat hier niet, hoor. Het is het feest van het ongezuurde brood eten. Dat is heel wat anders. Het wegdoen van zuurdeeg is negatief. Er wordt eigenlijk van ons dat je dat gewoon doet. Eerste dag. Wegdoen van het zuurdeeg. En daarna je voeden met ongezuurd. Geen zuurdeeg meer. En je kunt alles op een eitje zetten. Maar als jij mij vraagt wie is ongezuurd, met wie zou ik mij dan kunnen voeden, dan kom ik al bij 1 uit die ongezuurd was. En dat is de Heer Jezus. Geen huichelarij. Nee, verre van dat. Geen verkeerde leer. Verre van dat. Geen verkeerde praktijk. Verre van dat. De Heer Jezus. En met hem moet je je voeden. En alles wat 7 dagen duurt in de Bijbel, 7 dagen priesterwijding, 7 dagen om Jericho, van al die periodes van 7 dagen heeft altijd te maken met je hele leven, met een complete periode, met een hele tijd. Hebben we het eerste offer in Exodus te pakken? Ja, dat is een hele mond vol. Het is Christus. Ons Pascha, Christus, is geslacht. Laten we dan feest vieren. Ongezuurd. Laten we op hem gaan kijken. Maar laten we naar buiten toe eindelijk eens zover zijn dat we zeggen, er is maar één mogelijkheid om aan het oordeel te ontkomen, en dat is het bloed van het lam. Dat is het getuigenis. En daarover moeten we praten. En als de gemeente daarover zwijgt, als de gemeente zegt, ja, nou ja, ja, het kan misschien ook wel zoals de Hindoe mensen het doen. Of misschien kan het ook wel zoals de Mohammedanen het doen. Misschien moeten we ook wel een beetje Ramadan houden en dan lukt het wel of zo. Al die vaagheid die we vandaag over ons heen gestort krijgen, helpt niets. Er is één weg, één naam, één redder, één heiland. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon gelooft, komt niet in het oordeel. En wie de Zoon van God niet heeft, het oordeel van God blijft op hem. Ik kan er niks aan veranderen. Het is heel scherp, het is heel zwart-wit. En op hetzelfde moment heel indrukwekkend. Het eerste offer in Exodus, uittocht. Wij in deze wereld, wij in deze boze wereld, wij getuigen. En wij belijden. En dan begrijp ik Paulus in de Romeinenbrief, zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan begrijp ik hem in diezelfde brief, Romeinen 12, laten we ons leven dan opofferen als een offer. Voor hem. En dat is ons leven. Dat is onze redelijke eredienst, zoals het daar genoemd wordt. Weet je wat? Dat is niet alleen de lofzangen die ik zing. Maar dat is mijn leven. Dat is hoe ik ben. Wie ik ben. Een prachtige illustratie. Heb je het? Eerste offer in Exodus is een heel bijzonder offer met ons, gerelateerd aan ons die in deze boze wereld zijn. Tweede offer. Exodus 20. Exodus 20. Ik begin bij vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. 10. Vers 18. En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. En toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. Vers 21. Het volk nu bleef van verre staan. Maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was. Toen zei de Heere tot Mozes, zo zult gij zeggen tot de Israëlieten, gij hebt gezien dat ik van de hemel met u gesproken heb, gij zult naast mij geen goden maken, noch van zilver, noch van goud zult gij ze maken. Een altaar van aarde zult gij voor mij maken, en daarop offeren uw brandoffers en uw vredeoffers. Uw kleinvee en uw runderen. Op elke plaats waar ik mijn naam doe gedenken, zal ik tot u komen en u zegenen. Indien gij echter een altaar van stenen voor mij maakt, dan moogt gij het niet bouwen van gehouwen steen. Wanneer gij dat met uw houweel bewerkt, ontwijdt gij het. Ook moogt gij niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen, opdat daarop uw schaamte niet zichtbaar worden. Een offer, het tweede offer in Exodus. Een hele merkwaardige constructie. De Heere had gezegd, ik heb jullie uit Egypte, uit het diensthuis gehaald. Ik heb jullie op adelaarsvleugelen gedragen en ik heb jullie tot mij gebracht. Ze zijn bij de berg Sinaï, bij de Horeb aangekomen. En daar heeft de Heere laten horen wie hij is. Nou, ze waren helemaal onder de indruk. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg sterker. De sirenes loeiden. En de donkerheid was daar, bliksem was daar, donder was daar. De Heere daalde neer op de berg en ze waren helemaal ontdaan van de glorie en de majesteit van God. Dat was toen. En toen heeft de Heer die 10 woorden gesproken. De 10 geboden. Nou, dat is de volgende moeilijkheid. In de evangelische kring wordt vandaag gezegd, ja, Christus is het einde van de wet voor wie gelooft, dus dat is voorbij. De reformatorische kring zegt, ja, maar ho, dat is een beetje te kort door de bocht, dat gaat helemaal niet, want de wet is niet voorbij. We moeten de wet houden. En ik ben in between. Ik zit er tussenin. In mijn opinie. Want het gaat bij de wet weer niet om het worden van volk van God, maar omdat je volk van God bent. Als je vandaag hoort dat ja, het houden van de wet je tot een kind van God maakt, of dat het je in de hemel kan brengen, dan denkt iedereen, ja, dat wil ik wel. Maar de Bijbel zegt ook in het Nieuwe Testament, als ik op één punt struikel, dan ben ik schuldig aan de hele wet. Dat klopt natuurlijk. Ik vul mijn IB-aangifte niet zelf in. Dat doet een broeder belastingconsulent. Ik veronderstel dat hij het keurig doet. Ik denk niet dat ik daarop gepakt kan worden. Ik doe een aantal dingen. Ik heb me op weg hierheen niet aan snelheidsovertredingen overgegeven. Soms wel, maar nu vandaag niet. Dat ging redelijk goed. Maar stel dat ik vanavond onverhoeds door een rood licht rijdt of zo. Dan word ik gepakt en oma Gent schrijft het op en ik kan praten wat ik wil, maar ik heb de hele wet tegen. Het hele burgerlijk wetboek is tegen mij. Alleen, niet omdat ik al die overtredingen heb begaan die daarin genoemd, maar op één punt struikel je en ja, je hebt het hele wettelijke apparaat gewoon tegen je. Nou, dat is de insteek. En als ik denk aan de hemel en ik zou er moeten komen om door feilloos te wandelen, door geen fouten te maken. Nou, ik kwam er nooit. Soms heb je een dag dat je het aardig met jezelf getroffen hebt. Maar ja, dan komt broeder Jansen op bezoek de volgende dag en die zegt, nou, het was helemaal niet zo leuk gisteren bij jou. Ja, je hebt niet eens door nog. Nou ja, Jansen denkt, ik moet toch wat zeggen. En jij denkt misschien, Jansen kletst uit zijn nek, maar dat maakt niet uit. Ik wil alleen maar aangeven hoe snel je van je goede ideetjes af bent en weer onderin zit. Maar het volk van God hier heeft niet deze wet gekregen om volk van God te worden. Dat waren ze al, dat zei ik ze pas ook al. En dat is natuurlijk, want ze waren notabene tot God gebracht, op adelaarsvleugelen gedragen. En God heeft aan die mensen de wet gegeven. Waarom? Waarom? Om volk van God te worden? Nee, om als volk van God optimaal te genieten van de zegen van God. Want wij hebben natuurlijk Egypte om ons heen, de wereld. Nou ja, die ligt allemaal in het boze. Dat is gewoon, er is niks meer voor ons. Er zijn liederen over dat de hele wereld een soort zandwoestijn is. Waar je niets vindt van waarde. Waar helemaal niets is voor het kind van God. Maar wat dan? Wat heeft een gelovige dan? De Heere God zegt, man, ik heb een land voor je. Ik heb een prachtgebied voor je. Ik heb een land overvloeiend van melk en honing voor je. Ik heb zegen op zegen voor je. En daar wil ik je brengen. En ik geef je nu mijn spelregels om je optimaal van die zegen te laten genieten. Dat is de insteek. Dat is een hele wezenlijke. De Heere God zegt, moest luisteren. Optimaal genieten van de zegen die ik ga geven, die ik ga brengen, waarin ik je plaatsen wil. Dat is mijn verlangen. En daarom geef ik je dit. Daarom zei de Heer Jezus, geen titel, geen jota, geen klein leestekentje kun je eraf doen. Je kunt er niets af doen, dat kan niet. Dit is heilig. En dan snap ik op Psalm 119, die zo heel uitvoerig de wet bejubelt. 88 berijmde versen in jubeltoon over de wet. Soms worden dat inzettingen genoemd, soms voorschriften, soms verordeningen, soms de wet. Het zijn termen, verschillende uitdrukkingen. Maar het komt op hetzelfde neer. De psalmist bejubelt die dingen. Hij zegt, wat geweldig dat we dit hebben. Nou, ik hoor het in mensen in Rijssen, waar ik nu woon, al zeggen. Hè. Nou, die horen zonder de wet. Ze zingen al niet al te vlug daar. Maar op dat moment is alles bijna verstomd. Ik bedoel het niet negatief, maar ze zijn vroom. En ze verlangen. Er zijn heel veel verlangen de zielen. Maar er komt geen blijdschap. Maar ja, die wet. En ja. Denk maar aan een bepaalde dingen. Uit de wet. Ik ga geen details meer noemen. Maar je kunt ze zelf heel makkelijk vinden. Gij zult niet begeren. Vul maar in. En nu zegt de Heere, ik snap het wel. Want als ik je aan de ene kant mijn zegen voorstel, die geweldige beloften geef van een land overvloeiend van melk en honing, en ik zeg ook nog hoe je daar optimaal kunt functioneren en kunt gaan genieten. O Heer, nee toch, dat red ik nooit. Dat kan ik niet. Het volk deinsde achteruit en was bang. Stond op afstand en er was angst. En ik begrijp dat. Ik begrijp dat heel goed. En op dat moment zegt de Heere, en toch heb ik een plaats waar ik sta om te zegenen. En dat is naast het altaar. Dit is zo merkwaardig. Op het moment dat het volk terugwijkt, angstig is en afstand neemt, zegt de Heere, en ik kan bij het altaar staan en ik kan daar zegenen. Het altaar, dat is de plek waar het offer gebracht werd. Het altaar, het kruis van de Heer Jezus. Het altaar waar Hij, het Lam van God, zijn leven gaf. Daar kan God staan en zegenen. Hoe zou jij ooit kunnen gaan genieten van de geestelijke rijkdommen die de Heer geeft? Als je aan jezelf denkt. Zou je het zelf kunnen bewerken? Zou je het zelf kunnen verdienen? Zou je zelf een voldoende kunnen halen? Zou je zelf zoveel punten kunnen scoren dat je daarin meekomt? Je redt het niet. God zegt, ik doe het voor je. Het offer. Hij heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. En dat altaar, als je dat van gehouwen stenen maakt, dan moet je niet met een houweel eraan gaan fatsoeneren. Dan moet je afblijven met je vingers. Nou, zal ik het anders zeggen? Je moet het kruis, zoals het er staat, laten staan. Dan moet je niet, laat me zeggen, een kunstwerk van maken. Een theologisch kunstwerk van maken. Dan moet je niet gaan fatsoeneren, niet gaan bewerken. Dat moet je zo laten staan zoals het er is. Blijf dan met je vingers af. Nou, dat sprak me best aan. En als je een altaar van aarde maakt en je wilt langs een laddertje, je wilt met een hulpmiddeltje hogerop, moet je niet doen. Want toen hadden ze natuurlijk rokken aan, ik begrijp het wel, als je bovenaan de ladder staat, dan kon je dus onder die rokken kijken. Even heel cru gezegd. Maar dat was natuurlijk zo toen. Je schaamte wordt zichtbaar. Maar stel dat je hulpmiddeltjes gebruikt, je eigen schaamte, je eigen nietigheid, je geringheid wordt zichtbaar. Is ook zo. Ik ben zo blij dat God zegt, jij moet naar buiten toe het offer laten zien in deze wereld. En ik ga voor jou dat offer laten zien om jou te zegenen. En om jou überhaupt in de zegen te kunnen brengen. Twee offers uit Exodus. Te maken hebben met onze woestijntocht, met onze gang hier op aarde. Het derde offer is Exodus 29. We gaan het samen even lezen als u het even opzoekt. 29. Vers 38. Dit is wat gij op het altaar zult bereiden. Twee eenjarige lammeren geregeld elke dag. Het ene lam zult gij in de morgen bereiden. Het andere lam zult gij in de avondschemering bereiden, benevens een tiende fijnmeel aangemaakt met een vierde hin gestoten olie, en een plengoffer van een vierde hin wijn voor het ene lam. Het andere lam zult gij in de avondschemering bereiden, zoals het morgenspijsoffer en het daarbij behorende plengoffer zult gij het bereiden tot een lieflijke reuk, een vuuroffer voor de Heer, een dagelijks brandoffer voor uw geslachten bij de ingang van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des Heren waar ik met u zal samenkomen, om daar tot u te spreken. Ik zal dan daar samenkomen met de Israëlieten, en ze zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Ik zal de tent der samenkomst en het altaar heiligen, en Aaron en zijn zonen zal ik heiligen om van mij het priesterambt te bekleden. Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen weten dat ik, de Heere, hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heb, opdat ik in hun midden woon. Ik ben de Heere, hun God. Als ik naar de buitenkant zeg, ik schuil achter het bloed en het oordeel van God treft mij niet, en de verdervingel gaat voorbij, dan sta ik nog steeds in de ingang van mijn eigen deurtje. Want God gaat voorbij. Ik kom niet om, geweldige zegen, maar God gaat voorbij. God zegt, maar ik heb voor jou zegen in het beloofde land. En ik zelf ben garant dat jij die zegen krijgt. Want ik sta daar bij dat offer om jou die zegen te geven. Thank you, Lord. En nu zegt de Heer, maar ik heb nog iets. Dat is het derde. Het is niet alleen zo dat ik voorbij ga, of dat ik in de toekomst iets heb. Ik wil nu bij jou wonen. Dus niet, Heere God gaat voorbij. He, daar zijn we goed aan gekomen. Dat is dan toch waar geweest. Ik kom niet om. Misschien wel een beetje beverig en sidderend, maar ik ben daar toch net niet omgekomen. Maar de Heere God zegt, maar ik heb een plek waar ik sta om jou te zegenen. Maar ik wil ook bij jou wonen. Nog sterker. Ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. Niet omdat jullie het zo moeilijk hadden, heb ik jullie verlost. Maar om mijn plan waar te maken. Ik wilde bij jullie wonen. Ik wilde in jullie huis zijn. Vroeger vond ik de geschiedenis van Abraham zo schitterend, dat drie mannen kwamen en Abraham zit in de ingang van zijn tent. Ziet dat drie mannen, oosterse gastvrijheid, gaat erheen. Kom alsjeblieft, kopje koffie. Ja, zo zal het niet gegaan zijn, maar kom, zit onder de schaduw, doe. En de maaltijd bereid, kneed koeken, een diergeslacht, vlees gegeten, prachtig. God kwam voorbij en wilde wonen bij Abraham. Hij ging ook nog zeggen, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Ik ga hem vertellen wat ik van plan ben. Is het niet geweldig dat God een offer heeft om bij jou te wonen? Hij zegt, elke morgen moeten jullie, volk van God, een offer offeren. 'S morgens om 9 uur en 's middags om 3 uur. Het morgenoffer om 9 uur 's morgens. Het avondoffer om 3 uur 's middags. Want ik wil bij jullie wonen. En alleen als ik dat offer zie en dat offer ruik, die lieflijke reuk heb, dan kan ik bij jullie wonen. God kan op grond van het offer in Exodus bij zijn volk wonen. Hij kan zijn volk verdragen. Ik heb vroeger een broeder ontmoet die zong heel mooi, maakte zelf liederen, maakte zelf teksten. Maar hij heeft ook een groot aantal teksten genomen uit een gedichtenbundel die misschien nog wel beschikbaar is. Van de mevrouw Otgaar. Ik weet niet of die bundel nog bekend is bij sommigen. Maakt niet zoveel uit, maar één daarvan is als Jezus voor een dag of wat bij u zijn intrek nam. Zo begon dat lied. Hij kwam langs, weet je wel. Moet je dan eerst je agenda helemaal schonen. Van, nou, dan moet Jan maar niet langskomen. En Piet zijn klaverjaswedstrijd moet maar even niet doorgaan. En die lectuurbak moet ik toch maar even uitmesten. Want zoals vroeger de ouderlingen op bezoek kwamen, één keer per jaar of zo. Dan werd ook de christelijke krant op tafel gelegd. Normaal lag die daar ook nooit. Mijn ouders, sorry hoor. Maar gaat het dan zo? Stel dat de Heer Jezus bij jullie langskomt. En voor een dag of drie bij jou wil wonen. Gaat het dan gewoon door? Gaan alle afspraken door? Gaan de televisieprogramma's door? En de manier waarop je met elkaar omgaat? Of heb je dan ineens wel tijd voor bidden? En tijd voor bijbelstudie? Of na de maaltijd ineens een hele preek of zo? Nee, gewoon nuchter zijn. Eerlijk zijn. Als hij voor een dag of wat bij jou zijn intrek nam. Hoe zal het dan gaan? De Heere zegt, moest luisteren. Ik heb ook nog een offer waardoor ik bij jullie kan wonen. Niet omdat jij het dan zo goed doet, of omdat je dan ineens christelijk bent, omdat je dan ineens vroom bent, maar omdat ik een offer heb. Weet u, de Heer Jezus is in het kruis gebracht om 9 uur 's morgens. Let op, hè, heel precies hoor. U vindt het allemaal terug in het Nieuwe Testament. Exact. Uur van het morgenoffer. Je moet je nu nagaan dat op het tempelplein, daar de priesters bezig waren met het morgenoffer. En de Heer Jezus kwam aan het kruis. En toen het uur van het avondoffer was en ze daar weer bezig waren in de tempel om het avondoffer te bereiden, toen zei de Heer Jezus: het is volbracht. Kunt u het preciezer vertalen? Kunt u het helderder krijgen? Eigenlijk is dit niet een kwestie van toevalligheid. Dit is Gods plan. Gods regie. En de Heer wil dat wij langzaam maar zeker doorkrijgen dat het offer te maken heeft met onze Heer Jezus. Had je al door. Maar dat Gods verblijf bij jou, in jouw huis, in jouw hart, in ons midden als gemeente 2 of 3, dat God alleen maar in ons midden kan zijn. Niet omdat wij theologisch zo goed zitten of het zo goed doen. Misschien gaat het wel redelijk vandaag, maar misschien is het morgen anders. Maar hij kan alleen maar in ons midden zijn omdat er een offer is. Het dagelijks brandoffer. Omdat God geniet van het offer. En hij ziet jou en mij in dat offer. Daarom kan God bij ons vertoeven, verkeren. Daarom kan hij bij ons wonen. Hij wil bij jou wonen. Als je van mij houdt, zegt de Heer Jezus, Johannes 14, 21. Ik zal mezelf aan jou laten zien. En als je van mij houdt, zegt de Heer Jezus, wij zullen bij je komen en maaltijd met je houden. De Vader en ik. We komen bij je wonen. En de Heilige Geest, God de Heilige Geest, woont in je hart, maakt van je hart zijn tempel. Het is zo subliem. God zegt niet alleen, ik ga voorbij, of ik zal ervoor zorgen dat je zegen krijgt. Ik wil ook vandaag in je hart wonen. Ik wil erbij zijn. En ik wil mijzelf aan jou laten zien. Ik wil mijn woorden spreken. God wil met ons communiceren. Wil met ons omgaan. Hij wil die vertrouwelijke omgang. Bijvoorbeeld van Psalm 25. Waar maar Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Die vertrouwelijke omgang die wil hij waarmaken met jou en met mij. Hij wil ons laten genieten. Maar hij wil zelf ook genieten. Nou, zou hij dan van ons genieten? Nou, hij ziet mij in de Heer Jezus. Iedere keer als ik bij de Heer, bij hem kom, 's morgens, 's middags, 's avonds, de tussendoor, vluchtige gebedjes, of wat langer durende, maakt niet uit. Want als je ouder wordt, het is net alsof je de hele dag een beetje aan het praten bent met hem. Vader, ik weet niet hoe ik het moet. Of, wat moet ik zeggen? En hoe moet ik het zeggen? Hoe moet ik het vanavond vertellen? Iedere keer als ik kom, dan, met alle respect, zegt hij, wat fijn dat je er bent. Ik geniet zo van je. En als ik aan mezelf denk, dan denk ik, nou, dat kan nooit aan mezelf gelegen hebben. Dat is alleen omdat hij geniet van de Heer Jezus. Aangenaam, zegt de brief van de Efeziërs, in de geliefde. In hem, in Christus, in het offer. Het offer in Exodus, dat is onze tocht hier op aarde. Dat is onze route hier door deze wereld. Met alle woestijnervaringen daarvan. Getuigenis, zegen in de toekomst. En vandaag genieten. Ik hoop dat je geniet. De Heere zegen ons. Amen. Vader, dank u wel dat we zo over u en over de Heer Jezus mogen nadenken. En over dat offer in Exodus mogen denken. Die drie elementen van dat offer. Dit is natuurlijk allemaal één offer geweest. En toch verschillende aspecten. We willen u hartelijk danken dat u ons leren wilt hoe u denkt en wie u bent en wat u met ons wilt en hoe u ons verder wilt voeren en leiden. We danken u en prijzen u voor het offer van uw zoon, voor het storten van zijn bloed, voor het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. We danken u, Vader, voor het werk van de Heer Jezus. We prijzen u en we dragen elkaar ook aan u op.